de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verzoent. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. In de naam van de drie enige God, onze God. Zij dit ons samen zijn geopend. Liefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar Psalm 85 zingen aan het begin van deze dienst. We beginnen met de eerste twee versen. Straks het derde vers na de schriftlezing en het vierde vers na de geloofsbelijdenis. Nu dan de eerste twee. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont. 1 en 2 van 85. Het woord van de Heer ons God, gemeente, de brief aan de Hebreeën, het laatste hoofdstuk, de eerste 16 versen, en zingen dan het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart. Aan hen die mishandeld worden als mensen die ook zelf een lichaam hebt. Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld. Want hoe reerder zijn echtbreker zal God oordelen. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Houd uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen, want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen. Wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten niet mogen eten. En dan begint onze tekst, gemeente, dat mag ik nu wel even tussendoor noemen, bij vers 11 tot en met 14. Want van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Tot zover de tekst, en dan lezen wij nog de volgende twee versen. Laten wij dan door hem Gode voortdurend een lofoffer brengen. Namelijk de vrucht onze lippen, die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want in zulke offers heeft God een welgevallen. Zalig die het woord van God hoort en het in zijn hart bewaart. Hosanna. Laten wij nu ons geloof beleiden, tezamen met de kerk van alle eeuwen, van alle plaatsen. En een iegelijk van u spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees. En een eeuwig leven. Amen. Wij de Heere smeken om zijn zegen over deze dienst. Barmhartige Heere, wat is dat geweldig rijk dat we dat tegen elkaar kunnen zeggen en dat we dan tegelijk de handen kunnen vouwen en tot u onze harten mogen opheffen in de hemel, in het vertrouwen dat u ons ziet, hoort, en om Jezus Christus wil ons wilt verhoren. Wat zouden we zonder uw zegen over deze dienst moeten beginnen, Heer? Niets. En niet alleen maar niets, maar het zou ook nog alles tegen ons moeten getuigen. En we zouden door uzelf er buiten gezet moeten worden en ja, we aarzelen om het woord uit te spreken, maar het is een woord naar uw woord. We zouden allemaal moeten verdoemd worden. We beseffen nauwelijks, Heren, wat we zeggen als we zulke dingen uitspreken. Geef u ons er iets van te verstaan, opdat we niet te goedkoop deze woorden uitspreken. Geef u ons er zoveel van te verstaan, dat wij die borgen middelaar van u, uw Zoon Jezus Christus, nodig hebben. Nodig krijgen. Opnieuw. Voor het eerst. Wat een genade dat u ons ook samenbrengt voor de tweede maal op deze dag rondom uw woord. Uw woord, dat eeuwig zeker is en eenvoudige wijsheid leert. Uw woord, waarin u uzelf openbaart. We bidden u, bewaar u ons ervoor dat we te goedkoop zouden spreken over dit evangelie. Als we hier het hart van uw evangelie voor ons open hebben liggen, toch moeten de woorden gesproken worden, Heer. Het evangeliewoord. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, bekwaam uw dienstknecht daartoe. En schenk hem tezamen met de gemeente de opening van uw woord, die gelijk een lichte donker op zal klaren. Doe ons dat ook ervaren in deze dienst. Dat uw woord als een lamp is voor onze voet. En als een licht op ons pad. Geef dat wij daarin voor u buigen. En u de eer, de lof brengen die u waard bent te ontvangen. Want daartoe brengt u ons ook samen om het uit te spreken. De aanbidding. En de dank en de grootheid van uw naam. Onze woorden schieten tekort. Al zouden we heel ons leven ze uitspreken. Al zouden we ze de eeuwigheid uitspreken. Ze schieten nog tekort. Maar het zijn ook niet onze woorden, Heer, die we nu zoeken op onze lippen te nemen. Maar het zijn de woorden van uw eigen woord. En niet alleen dat, het zijn ook de woorden die de Heere Jezus Christus vervuld heeft. Heere Jezus, wat is dat geweest dat u de straf voor ons gedragen hebt. Buiten de lege plaats bent gegaan en de smaadheid hebt gedragen die wij verdiend hadden. En dat u niet alleen maar dat gedaan hebt, maar dat u ook al de werken die wij hadden moeten volbrengen, hebt volbracht voor uw volk, in plaats van uw volk. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank, eer. En geef dat we in deze dienst iets mogen ontvangen en iets mogen geloven en iets mogen in die weg ervaren van het beginsel, van het eeuwige leven, dat toch hierin bestaat dat we u kennen, de enige, waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En die ook voor ons de eredienst heeft volbracht. Heer Jezus, om uwentwil brengen wij de dank, de aanbidding. Tot u, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, één, ene God, die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heer uw offer te brengen. De Heer mogen u en uw offer zegenen. Wij willen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 56, de versen 4, 5 en 6. Ge weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Dit weet ik vast, staat aan het slot van dat vers. God zal mij nooit begeven. Ik roem in God en gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Dat ter inleiding op de prediking en straks in antwoord op de prediking Psalm 40... En daarvan het bekende en ook het hele mooie vierde vers van brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog Heer, toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En dan mogen wij, als we dat zingen, wel zien op hem die dat ook alles heeft volbracht. Jezus Christus, 40 vers 4, nu 56, 4, 5 en 6, vooraf uw offer voor de Heere en zijn dienst. Gemeente des Heren, we willen vanmiddag dus een gedeelte van het Lijdensevangelie met elkaar overdenken. Ik heb daartoe een tekst uit de brief aan de Hebreeën genomen. Je kunt het Lijdensevangelie, gemeente, op vele manieren bepreken. Je kunt bijvoorbeeld een tekst nemen zo uit een van de evangeliën, zo direct uit de lijdensgeschiedenis. Je kunt bijvoorbeeld ook wel een tekst nemen uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld de wetten van Mozes. Want ook in die wetten van Mozes wordt op een of andere manier, op de manier van de schaduwen, laat ik maar zeggen, over het lijden van de Heer Jezus Christus gesproken. Je kunt het ook doen aan de hand van één of een aantal van de offers in het Oude Testament. Zo kun je bijvoorbeeld over het werk van de hoge priester gaan nadenken. En dan iedere keer reist daarachter die hoge priester de gestalte van de Heer Jezus Christus omhoog. Je zou het ook kunnen doen aan de hand van de profetieën. Bijvoorbeeld dat prachtige hoofdstuk Jesaja 53. Dat je dan ook later bijvoorbeeld tegenkomt in Handelingen hoofdstuk 8. Die geschiedenis van de kamerling uit het Morenland, zoals we dat dan vroeger dan noemden. Vandaag zouden wij dan misschien zeggen uit Abyssinië of zoiets. Maar dan van die kamerbediende van de koningin van Sheba of zo. Die daar op zijn wagen zat en die daar bezig was te lezen in de rol van de profeet Jesaja. Hij was net toegekomen aan dat bekende hoofdstuk 53. En hij zat dat te lezen. En hij zat te denken. En nog eens te denken. En hij kon er niet goed uitkomen. En toen liep, weet u wel, Filippus op die wagen af. En hij zei tegen die man: verstaat u ook wat u leest? Nou, u kent de geschiedenis. Toen gaf Filippus hem te kennen wat dat allemaal betekende. En dan geeft hij aan die man een uitleg van Jesaja 53, gemeente, zoals wij dat vandaag ook mogen doen. Want als je dan die oude profetie leest, dan denk je aan de Heere Jezus Christus. Zo kun je dus op heel veel manieren nadenken over het lijden van de Heere Jezus Christus. Moet u ook doen, waar u ook maar bezig bent in uw Bijbellezing in deze lijdensweken. Denken aan het lijden van onze Heere Jezus Christus. Wij doen het dan vanmiddag aan de hand van een stukje uit een preek, gemeente. Want zo moeten we, denk ik, de brief aan de Hebreeën lezen. Dat is eigenlijk een preek, gemeente. Als ik u vanmiddag gezegd had, gemeente, in plaats van een eigen preek wil ik u een preek voorlezen, dan had ik u heel mooi de hele Hebreeënbrief kunnen voorlezen. Dat is een preek. En dan een preek op de manier zoals ik me dat een beetje herinner uit mijn kinderjaren. U weet dat vast ook nog wel. Dan werd er zo gepreekt dat het eerste stuk van de preek, dat was de uitlegging van de preek. De explicatio, als ik het zo mag noemen. Dan kreeg je een tussenzang. Daarna een pepermuntje. En dan kwam de toepassing van de preek. De applicatio van de preek. Nou, dat gebeurt eigenlijk in de Hebreeënbrief, gemeente. Zonder tussenzang. Zonder pepermuntje, bij wijze van spreken. Maar zo is die Hebreeënbrief opgebouwd. Eerst krijg je een uitleg van heel dat hoge priesterlijke werk van de Heere Jezus Christus. En dan krijg je de toepassing daarvan. Vanaf, nou ja, laat ik maar zeggen, hoofdstuk 10, vers 18, gemeente. Probeert u dat even voor de geest te halen. Eerst een verkondiging dus, een uitlegging van heel dat hoge priesterlijke werk van de Heere Jezus Christus. En dat hadden die Hebreeën nou net nodig, gemeente. Welke mensen dat dan ook even geweest waren die deze eerste preek gehoord hebben of gelezen hebben. waren christenen uit de Joden overgekomen, Hebreeën dus. En die mensen, ja, die leefden misschien in de verwachting dat het allemaal heel spoedig zou komen. Allemaal heel spoedig zou gaan. En het kwam helemaal niet zo spoedig. Hun knieën begonnen te knikken. En ze konden het allemaal niet meer zo sterk geloven, zoals ze in het begin gedacht hadden, dat ze het altijd zouden blijven geloven. Dat zakte allemaal een beetje in elkaar, gemeente, bij die Hebreeën. En toen, en dat was het akelige, toen wilden ze terugkeren tot sommige dingen van dat Joodse geloof. Toen wilden ze ook weer gaan denken aan een aantal van die Joodse offers. Allerlei maaltijden en al die dingen die daar dan bij hoorden, weet u wel. En toen heeft de schrijver van deze brief aan de Hebreeën, deze prediker, heeft toen tegen deze mensen gezegd: denk erom, broeders en zusters, jongens en meisjes, denk er nou toch om wie de Heere Jezus Christus is, de hoge priester, de grote hoge priester. Hij is het heiligdom binnengegaan. Hij heeft het werk volbracht. En dat heeft hij in ene keer gedaan, bij wijze van spreken. En dat hoeft nou niet meer aangevuld te worden. Dat hoeft nou niet meer op die manier zoals jullie dat willen aangevuld worden. Van zeg maar, hij wat en wij ook nog wat. Dat is eigenlijk een hele diepe gedachte, gemeente. Die wij vandaag aan de dag ook altijd nog weer nodig hebben. Want wij zeggen vandaag ook altijd nog gelukkig. En we zeggen het graag dat wij uit genade zalig worden. Dat er voor ons betaald is, waar of niet, gemeente. Wij zeggen toch graag dat de Heere Jezus voor ons volkomen betaald heeft. Maar op de een of andere manier willen we allemaal zelf ook nog een klein beetje betalen. Al was het maar op afbetaling. Want we beseffen goed dat hele bedrag, dat kunnen wij niet in één keer betalen. Nou ja, dat heeft Christus dan voor ons betaald. Voorgeschoten, moet je misschien dan zeggen. Achter in ons denken, zo gaat dat dan bij ons misschien. En dan willen wij op een soort van afbetalingmethode hem teruggeven wat hij voor ons gedaan heeft. Maar gemeente, die gedachte mag je helemaal niet toelaten in je hart. Wij leven, als het goed is, van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En als het dan gaat om de toepassing, dan geeft die schrijver aan de Hebreeën allemaal van die hele mooie dingen, ook hele eenvoudige dingen, hele praktische dingen, gemeente. En dan komt hij in dat laatste hoofdstuk in één keer te spreken over de situatie waarin zij zijn. En dan zegt hij, het is geloof ik in het 9e vers, dan zegt hij zoiets als: laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leringen. Je moet je niet door al die vreemde leringen laten sterken, zegt hij. Maar je moet vastheid vinden in genade, niet in spijzen. En dan denkt hij tegelijk even terug aan de kern van zijn preek. En dan zegt hij, het is geloof ik vers 10, wij hebben een altaar. Waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten. Ik heb zitten denken, gemeente, welk altaar bedoelt hij nou? Zou dat het kruis zijn van Golgotha? Of moeten we denken aan het altaar in de hemel, waar Christus zelf is binnengegaan met zijn volbrachte werk? Of moet je misschien zeggen, hij bedoelt het altaar van het heilige avondmaal? Of zeg ik dat dan verkeerd? Dat is toch ook een vorm van een altaar, of niet? Nou ja, goed. Wij hebben een altaar, zegt hij, waar het hart gevoed kan worden door genade en niet door spijs. Want dat is allemaal verleden tijd geworden, zegt hij. En dan grijpt hij terug, gemeente, naar wat gebeurde op die grote verzoendag. En dan kom je dus bij vers 11. En dan gaan wij Christus volgen in onze tekst, in deze dienst. Zoals hij uitgaat buiten de poort om te lijden. Dat is dan vers 12. En we krijgen de opwekking mee om in dat spoor
te gaan. Laten wij derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaadheid dragen. Nou gemeente, dat is zo'n beetje onze tekst. Er staat er iets meer bij. Daar hoop ik nog wel aan toe te komen in mijn preek. Maar dan heb ik even zo in mijn inleiding een korte samenvatting gegeven van wat we met elkaar gaan overdenken. Ik heb erboven geschreven, Christus lijden buiten de legerplaats. We letten op wat gebeurde op de grote verzoendag in het Oude Testament. Leviticus 16. We letten op wat er gebeurde op de grote verzoendag in het Nieuwe Testament. Golgotha. En we letten op wat er nou met ons moet gebeuren. Ja, mag het zo? Christus lijden buiten de legerplaats. Wat er gebeurde op de grote verzoendag in Leviticus 16. Wat er gebeurde op de grote verzoendag met Jezus op Golgotha. En wat er met ons moet gebeuren. Vers 11, gemeente. Want van de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Als we vanavond niet zoveel te doen hebben, moet u dat maar eens lezen in het Oude Testament, in Leviticus 16, waar gesproken wordt over die grote verzoendag. U weet, dat was een van die grote, geweldige feestdagen in Israël, gemeente. En op die dag, op die grote verzoendag, moest Aaron, de hoge priester, eerst verzoening doen voor zichzelf en voor zijn zonen. En als hij dat gedaan had, moest hij verzoening brengen, of verzoening doen voor het volk. Voor heel het volk. Misschien weet u wel, dan waren daar heel opmerkelijk twee bokken. Een van die bokken werd nadat Aaron zijn handen op dat dier, op de kop van dat dier had gelegd. U weet wat dat betekende. Als Aaron zijn handen op de kop van dat dier legde, dan werd dus eigenlijk overdrachtelijk de schuld van het volk op die bok gelegd. En weten jullie, jongens en meisjes, wat er dan met die bok gebeurde? Dan werd die bok de woestijn ingestuurd. Beladen met de zonde van het volk van God. Weg ermee. De woestijn. Je zou kunnen zeggen, dan waren de zonden van het volk weg. Ja, vergis u niet. Er moest ook verzoening gedaan worden. De zonden die waren niet zomaar weggedaan. Er moest verzoening gedaan worden voor de zonden. En daarom, gemeente, nam Aaron die andere bok. En die werd door de Leviet geslacht. En het bloed van die bok nam Aaron. En dan was Aaron niet de mooie hoge priester, gemeente, met die mooie kleding en al die mooie dingen op. Maar dan had hij heel eenvoudig linnenkleed aan. Net als iedereen. Want in de meest wezenlijke dingen valt het onderscheid weg. En net zo eenvoudig als iedereen was, ging Aaron dan het heilige der heiligen binnen, gemeente. Misschien wel met een trillend hart. Ik weet het niet. Maar ik heb dat zo bij mezelf even zitten denken van de week. Misschien wel met een trillend hart. Want je moet het dan toch maar doen, gemeente. Het lijkt allemaal zo mooi. Maar je moet het dan toch maar doen. Om met die schaal, met bloed van die tweede bok. Om met die schaal in dat heilige der heiligen te gaan. Daar staat hij dan, gemeente. Achter dat gordijn. In het heilige der heiligen. Waar staat hij dan? Direct voor het aangezicht des Heren. En wat deed hij dan? Dan sprenkelde hij dat bloed op de deksel van die ark, op het verzoendeksel. En als die dan naar buiten was gekomen, dan wist het volk, nou is de verzoening gedaan. En dan, gemeente, wat er nog overgebleven was van die tweede bok die geofferd was. Het overige, dus de huid, het vlees, de ingewanden, dat werd ditmaal niet gegeten, maar dat werd ook buiten de legerplaats gebracht. En dan werd daar een vuurtje gestookt. Een heel heet, goed heet vuur werd daar gestookt, gemeente. En dan werd daar die hele zaak verbrand. En dan pas was alles weg. En dan lees je daar in Leviticus 16, vers 28. Wie dat verbrandt, zal zijn klederen wassen, zijn lichaam in water baden en daarna pas, daarna in de legerplaats komen. Zo werd dus de zonde weggedaan, gemeente. Weggestuurd aan de ene kant, maar ook verzoend. En daar wijst nou die schrijver aan de Hebreeën op in zijn preekgemeente. En dan aan het einde zegt hij, de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, daarvan werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Als je dat je even probeert in te leven, broeders en zusters, jongens en meisjes. Moet even doen vanmiddag. Kan dat? U terwijl u op uw bank zit. U hebt misschien bij uzelf al een beetje zitten denken. Wat is dat nou een vreemd verhaal waar dominee Wilkens mee komt. Ja, het zal wel in de Bijbel staan. Maar dat staat zo ver bij ons vandaan in onze gedachten en in onze leefwereld. Wat zegt dat nou eigenlijk allemaal? Nou, daar zit in ieder geval deze gedachte in, gemeente. Dat God niet bij een volk kan leven dat onder de zonde zit. De zonde moet worden weggedaan. Er moet verzoening gedaan worden. Er moet inderdaad een stuk grond zijn, een terrein zijn waarop God kan verkeren met zijn volk in heiligheid. Dat was de prediking van de grote verzoendag. Zo radicaal dat het moest verbrand worden, gemeente. Er mocht niets van overblijven. Ik dacht het nog een keertje willen zeggen. Laten we de zonde alsjeblieft niet zo licht achten, broeders en zusters. Jongens en meisjes, er alsjeblieft niet zo makkelijk overheen huppelen. En vooral niet denken, nou ja hoor, vooruit dat is me overkomen. Ik heb het weer gedaan. Het is zus, het is zo. Vergeet het maar. Of denk aan wat anders, man. Nee, nee.
Laten wij proberen de zonde weg te doen, gemeente. Zoals God het gezegd heeft.
Niet zelf, maar door het offer van de Heere Jezus Christus. Doen wij dat. Doen jullie dat, jongens en meisjes? Zoeken jullie dat? Begrepen jullie dat om zo van je schuld af te komen, van je zonde af te komen? Dat is nodig. Kan ook. Ik kom bij vers 12 in mijn tekst. De tweede gedachte daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. En dan wordt dat gebeuren van die grote verzoendag ineens helemaal voor ons doorzichtig, gemeente. Die Hebreeër uit de Hebreeën, die dat grote offer van Golgotha gezien heeft, zoals Christus dat gebracht heeft in het binnenste heiligdom. Deze Hebreeër roept en verzoekt de mensen om tot de Heere Jezus Christus te komen, om aandacht te hebben voor de Heere Jezus Christus. Zoals er in het Oude Testament staat, grote verzoendag, zo kan die alleen maar werkelijkheid zijn in de Heere Jezus Christus. Daarom schrijft hij, heeft Jezus buiten de poort geleden. Weet u wat mij opvalt, gemeente, van dit zinnetje? Dat is dat het zo'n eenvoudig zinnetje is. moet u zeggen, ik vind zelf de Hebreeënbrief een van de moeilijkste brieven in de Bijbel. Maar als ik hier nou kom bij de toepassing van die preek, dan kom ik hier die eenvoudige zin tegen. Daarom heeft Jezus buiten de poort geleden. Let erop hoe eenvoudig dat er staat. Als wij over de Heere Jezus Christus spreken, dan kunnen wij al zijn namen, al zijn titels opnoemen. Heere. En dan kunnen we dat helemaal uitleggen met het Griekse woord Kyrios. En Christus, weet u wel, gezalfde en al die namen meer. Van hij is koning, hij is priester, hij is profeet. Je kunt hem, om zo te zeggen, in al zijn heerlijkheid tonen. Zoals de hoge priestergemeente. Als hij daar stond met zijn prachtige kleed aan. En die gouden plaat om het hoofd heen. En al die mooie dingen meer. Zo kun je ook de Heere Jezus Christus tonen. En zo kun je ook van hem zeggen wat er staat in het Oude Testament. Van al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zo is het met Christus gemeente. Maar let er nou even op, in onze tekst wordt dat allemaal even niet genoemd. Maar wordt de Heere Jezus Christus getekend in zijn eenvoud. Want wat staat er, welke naam staat er van hem? Daarom heeft ook Jezus, er staat niet, daarom heeft ook onze Heere Jezus Christus. Daarom heeft ook Jezus, staat er. Er staat niet, daarom heeft ook onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nee. Er staat niet, daarom heeft de grote beleider van ons buiten de poort geleden. Er staat ook niet, gemeente, wat er in hoofdstuk 12 staat. Daarom heeft ook de voleinder van ons geloof buiten de poort geleden. Of de grote opziener, zoals die ook in deze brief genoemd wordt, gemeente. Nee, daar staat heel eenvoudig. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Jezus. Jongens en meisjes, weten jullie wat de naam Jezus betekent? Betekent. Ja, zalig maken. Zalig maken. Weet je ook nog van wie die naam gekregen had? Ja, van Jozef. Van Maria, maar ik hoorde het al van God. God had dat zo gezegd toen die engel die bij Maria kwam, die bij Jozef kwam. En gij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken of redden van hun zonden. Dat zit in Jezus ingemeten. En als wij nou Jezus willen zien zoals hij zijn volk zalig maakt van hun zonden, dan zien we hem zoals het hier staat. Jezus buiten de poort. Leiden. Buiten de poort. Ik heb begrepen, gemeente, dat als je vandaag een bezoek brengt aan Jeruzalem, ik ben er zelf, overigens tot mijn spijt, nog nooit geweest. Maar ik heb begrepen dat als je vandaag in Jeruzalem komt, dat je daar die nauwe straatjes van Jeruzalem door kunt lopen waar Jezus allemaal is doorgelopen. Op die Via Dolorosa, op die Leidensweg, weet je wel, heel die Leidensgang van de Heere Jezus. En ik heb begrepen dat als je dan dat doet, dan kom je op een gegeven moment ook bij die poort waar de Heere Jezus doorheen is gegaan. Op weg naar Golgotha. Zo volgen wij hem vanmiddag, gemeente. Jezus, omstuurd door mensen. Die nauwe straten van Jeruzalem gaan ze door. De mensen hebben hun gedachten. De vrouwen van Jeruzalem die wenen om hem. De mannen van Jeruzalem die kijken hem aan. De soldaten van Jeruzalem die duwen hem voort. De hoge priester, de Sadduceeën, de priesters, de schriftgeleerden, die zijn er ook bij, gemeente, die bespotten hem. Allemaal daar. In die straatjes van Jeruzalem naar Jezus gaat, zijn kruis dragende. Alleen. Helemaal alleen door die straatjes. En ik denk, gemeente, u mag het vergeten hoor, want dat is gewoon even een persoonlijke gedachte. Ik denk dat toen Jezus met zijn kruis op zijn schouder bij de poort van Jeruzalem kwam, dat hij even schrok. En dat hij gedacht heeft, dit is de grote verzoendag. Nou word ik uitgestoten buiten de poort, buiten de gemeenschap met God. Zo staat het hier. Zo heeft Jezus buiten de poort geleden. En dan kan ik u in deze dienst niet vertellen wat dat is, gemeente. Echt niet. Ik heb het al jaren geprobeerd. En wij proberen als dienaren van het evangelie elke zondag datzelfde weer. En in de Lijdensweken proberen we het een klein beetje meer dan gewoonlijk. Om te schilderen aan de gemeente wat dat lijden van Christus Jezus heeft betekend. Wat het heeft betekend voor zijn lichaam. En wat het heeft betekend voor zijn ziel. En wat het heeft betekend voor zijn diepste wezen. Maar we kunnen het niet verstaan. Hoe het mogelijk is geweest, gemeente. Dat Jezus, de Zoon van God, geleden heeft. Voor God geleden heeft. Van God geleden heeft. In de verlatenheid om God geleden heeft. Wij zeggen dat wel eens veel te gemakkelijk, lijdensweken. Wij praten daar nog wel eens een beetje makkelijk over. Het lijden, de passie van Jezus. We hebben zelfs aan bepaalde bloemen die naam gehecht, gemeente. Passiflora, weet u wel, lijdensbloem. Maar wij denken zo weinig na over het lijden van de Heere Jezus Christus. Want wat is dat verschrikkelijk, gemeente. Jezus buiten de poort geleden. Wat betekent dat? Als ik het zie in het licht van het boek Leviticus. Dan betekent dat dat hij door God is weggedaan. Dat hij door God absoluut is weggedaan. Hij die geen zonde gekend heeft. Nog zonde gedaan heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. En toen hij tot zonde gemaakt is voor ons, gemeente, heeft God hem, ik durf het bijna niet uit te spreken, heeft God hem verdoemd. Heeft God hem uitgestoten. Toen heeft God hem in zijn toorn verbrand. Buiten de lege plaats. Zo heeft Jezus, staat er, het volk, zijn volk, door zijn eigen bloed geheiligd. Wat betekent dat? Niet maar door het bloed van bokken of stieren. Niet maar door anderen te laten bloeden, heeft hij het volk geheiligd. Maar met zijn eigen bloed, zijn eigen leven, heeft hij betaald voor de zonde. En zo heeft hij, staat er, het volk geheiligd. En nou kom ik bij een van de diepste dingen van de brief aan de Hebreeën. Dat woordje heiligen. Wat betekent dat? Je mag het voor mijn part ook vertalen door het woordje reinigen en het woordje volmaken. Hij heeft door zijn bloed zijn volk gereinigd van de zonde en tegelijkertijd volgemaakt voor God. Hij heeft het volk geheiligd. Mag ik het in deze dienst zo zeggen, gemeente? Jezus is er buiten gezet, opdat zijn volk er binnen gezet zou worden. Jezus is verdoemd, opdat zijn volk erbij zou horen. De zegen van God eeuwig zou mogen ontvangen. Jezus buiten de poort. Uitgesloten. Zijn volk ingesloten. En nou denk ik aan het oude doopsformulier waar u mee grootgebracht bent en ik ook. Er staan van die dingen in ons doopsformulier, gemeente, staat ook in het nieuwe formulier overigens ook heel mooi gezegd. Er staan van die dingen in het doopsformulier die zo geweldig mooi zijn. Daar moet je heel vaak over nadenken. We zien dat u dominee het binnenkort, want hij preekt er volgende week zondagmorgen over, heb ik op de kerkraad ineens gehoord vanmorgen. Maar misschien dat u dominee u dat nog veel duidelijker kan maken dan ik het in deze dienst in een paar regels kan doen. Maar als een kindje gedoopt wordt in de kerk. Ik weet niet hoe dat hier gaat overigens, maar in sommige gemeenten gaat het zo dat het kindje dat wordt op een gegeven moment de kerk binnengedragen. Is de kerk al lang begonnen. Maar de gemeente is een beetje bang dat het kind gaat huilen, dus dat blijft nog even achter. En dan is een gedeelte van het formulier gelezen. Er is ook al gebeten, of net voor het gebed. En dan zegt de dominee, dan gaan we zingen psalm zoveel, vers zoveel. En dan wordt het kind de kerk binnengedragen. Dat is een ontroerend moment, gemeente. Ook als dat kind voor de dienst de kerk wordt binnengedragen. Met hoeveel van ons zou dat gebeurd zijn, met ons allemaal? Wij zijn als kind de kerk binnengedragen. Jullie ook, jongens en meisjes, je weet dat niet meer. Maar moeder en vader, die kwamen, ik weet niet wie jullie gedragen heeft, misschien een oom of om een oma of een tante, weet ik veel. Of een goede vriendin van je moeder. Maar je werd de kerk binnengedragen.
Jullie erin.
Waarom? Omdat Jezus
eruit is gegaan. Daarom krijg je ook die hele mooie vraag in de doopsformulier gemeente. Aan die ouders moet u echt nooit vergeten. Of gij niet beleidt dat dit kind dat in zonde ontvangen en geboren is. En aan allerhande ellende. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen is. Of gij niet bekend dat dit kind dat hier in de kerk naar binnen gedragen is, of gij niet bekend dat het kind er eigenlijk buiten hoort. Het kind hoort er buiten aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Het hoort er buiten. Maar Jezus zegt, ik ga voor hem buiten. Het kindje erin. Of gij niet bekend. Dat dat kindje, want dan komt het. Dat dat kindje in Christus geheiligd is. En dan heb je het woordje van onze tekst. Of dat kindje in Christus geheiligd is. En daarom als lidmaat van zijn gemeente behoort gedoopt te wezen. Ziet u dat, gemeente? Jezus die ging eruit. Daarom mag het kindje er binnen gedragen worden. Jezus ging naar buiten. Zijn volk mag naar binnen. Jezus eruit gezet. Geëxcommuniceerd, als ik dat woord mag gebruiken. Opdat wij in de gemeenschap der heiligen zouden worden opgenomen. Nou, gemeente, dat zit allemaal in onze tekst. In deze dienst. En als je zo aan dat lijden van Jezus denkt. En je denkt wat er gebeurde op die grote verzoendag. En je denkt eraan dat Jezus uit de poort is gegaan. En je gaat verder met je gedachten. En dan zie je ineens in je gedachten de stad met paardenpoorten. En met straten van goud. En je weet niet precies hoe je dat allemaal moet aftekenen. Maar het staat in het laatste Bijbelboek, gemeente. 12 poorten staat er. Opdat ze van 12 kanten naar binnen zouden kunnen. Jezus eruit. Zijn volk naar binnen.
dat is het lijden van Jezus zoals het in onze tekst wordt getekend. Daarom heeft Jezus om zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Hoe kom ik van de zonde af? Dat vroeg ik even geleden in mijn preekgemeente. Een mens moet er van afkomen. Je kunt je er niet van af praktiseren. En je kunt je niet van je zonde af trainen. En je kunt niet van je zonde, ja gemeente, er zijn misschien duizenden middelen om het wel te proberen. Dat je denkt dat je eraf komt, maar het lukt niet. Er is maar één manier. En die ene manier is Jezus. Jezus. Die ene naam. Jezus. Die naam die kun je op je nagel schrijven, gemeente. Met een potloodje. Moet je maar eens doen. En als je die op je nagel geschreven hebt, dan heb je heel het evangelie op je nagel staan. En dan moet je daarbij zeggen, in mijn nood en in mijn dood, in mijn sterven en in mijn leven, zal ik die ene naam noemen, Jezus. En ik zal weten dat ik binnen ben. Dat ik niet buiten hoef te staan. Ik zal weten dat hij voor al de zijnen betaald heeft. Dat is de enige manier, gemeente, om er van af te komen. Daarom krijg je ook die opwekking. Dat is mijn laatste gedachte in de versen 13 en 14. Van laten wij derhalve. Dat betekent nu de zaken zo staan zoals ze staan. Nu dit de werkelijkheid is. Laten wij nou tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. En zijn smaad dragen, gemeente. Dat wil zeggen, wij kunnen alleen maar deel hebben aan deze Jezus, deze heiland, wanneer wij uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Dat betekent, gemeente, dat wij datgene op ons nemen wat hoort bij de Heere Jezus. En waarvan de wereld zegt, och, moet je nou eens kijken. De wereld die lacht, gemeente. De wereld die zegt, moet je eens kijken, die mensen van de kerk, die zondags twee keer gaan en er midden in de week op de middag ook nog eens een keer twee keer gaan. Moet je eens kijken, die ouderwetse. Vroeger zeiden ze, moet je eens kijken, die fine. Misschien 150 jaar geleden hadden ze het over, moet je eens kijken, die coxiane. Of weet ik veel hoe ze vroeger allemaal genoemd werden, gemeente. Vandaag zeggen ze misschien, moet je eens kijken, die dompers, die zwartkijkers. Je krijgt inderdaad een stuk lijden mee, gemeente, een stuk spot mee van de wereld. Er zijn mensen in de kerk die als ze dat meemaken op het werk of in de buurt waarin ze wonen of eens een keer in de winkel in een gesprek met iemand. Er zijn mensen in de kerk die daardoor helemaal van streek raken. En die zeggen, moet je nou zo, wat er nou zo komt, dat wordt mij aangedaan. Gemeente, ik lees in de brief aan de Hebreeën, het is in hoofdstuk 11, over Mozes. Dat Mozes zegt, ik wil liever met het volk van God kwalijk behandeld worden, dan voor een tijd lang de genieting van de zonde hebben. Ik zie op de vergelding van het loon. En zegt hij, ik heb de smaadheid van Christus grotere rijkdom geacht dan de schatten van de wereld. Het vraagt van ons een keuze. Het vraagt van ons een uitgaan naar hem. En zeggen, ik hoor bij hem. Bij hem wil ik horen. Ik begeer bij hem te horen. Desnoods buiten de legerplaats. Ik wil liever buiten liggen bij de mensen. Als ik er maar bij God binnen mag zijn. En als me dat smaad kost, ik zal het dragen om Jezus wil. En de reden dat je dat dan kunt zeggen, gemeente, dat staat erbij in onze tekst. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Dat betekent zoiets als, wij moeten er allemaal een keertje uit. Willen we misschien niet. Blijf zitten waar je zit, zeggen we zo gemakkelijk, en verroer je niet. Ik hoop dat ik lang mag leven. Mijn schoonvader overleed 10 dagen geleden in Canada. 68 jaar. En dan zeggen de mensen, dat was jongsie. Ik ben zelf 5 jaar ouder. Ik ben zelf... Joh, ik hoop dat ik nog een tijdje mag leven.
Ja, ik hoop het ook.
Als je jong bent, dan denk je, ik heb nog wat meer. Ik heb...
Oh, ik denk dat ik er nog 70 jaar bij heb.
En dan denk je, oh, misschien denk je het wel niet, maar... Ik heb het wel eens gedacht. Als je jong bent, dan denk je daar vaak helemaal niet aan. Dus ik ben kerngezond, voel me goed. En als je oud bent en je voelt je goed, dan denk je nog... Dus ik voel me helemaal niet aan. Ik denk aan die man die was, ik geloof zo'n beetje 80 en die moest voor zijn rijbewijs gekeurd worden. Hij komt bij de dokter. De dokter zegt, nou zet hij onderzoek, even het hart bekijken, even luisteren. Oh, goed hart, bloeddruk opnemen. Goed bloeddruk. Even in je ogen kijken. Uitstekend.
Man, zegt hij tegen die oude man van 80.
Vergeet me dat ik het zo zeg.
Je kunt wel 100 worden. En die man blij. Ik kan wel 100 worden, zei hij. Zo gezond dat ik ben.
Dat is geweldig mooi gemeen. Gefeliciteerd als je zo sterk bent. Maar als je 100 kunt worden, dan moet er wel een keertje uit. Want wij hebben hier geen blijvende stad. We zullen allemaal een keer een moment moeten beleven. Dat we moeten zeggen, als we het nog kunnen zeggen. Nou moet ik eruit. Ik moet naar de komende stad. Zoeken we die gemeente? Zoeken we die? Staat in onze tekst, want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende, doen we dat ook? Doen we dat ook? Zoeken wij die toekomstige stad? Die staat er in het boek Openbaring, die als een bruid voor haar man versierd is. En die als een bruid van God uit de hemel nederdaalt. Die stad waar geen zonde meer zal zijn. En waar geen schuld meer zal zijn. En waar zij mogen binnengaan. Die de smaadheid van Christus hebben gedragen. Nou gemeente, dat is wat onze tekst zegt over het lijden, het sterven van Jezus buiten de poort. Het is geschied, opdat zijn volk hem eeuwig binnen de poorten van het nieuwe Jeruzalem zouden dienen en zouden zeggen, hij heeft. Zegt u het vandaag? Dan naar binnen. Wat zeg ik? Dan ben je al binnen. Want het begint hier. Om Jezus wil. Amen. Thank you. Vader in de hemel. Hoe zullen wij u danken voor het zenden van uw zoon in onze plaats, om onze straf te dragen. Zijn bloed buiten de poort te laten vloeien, buiten uw gemeenschap, en alle gerechtigheid te volbrengen, opdat wij geheiligd zouden mogen worden binnen de poorten van het nieuwe Jeruzalem. U en uw zoon en de Heilige Geest, de drie enige God, eeuwig zouden mogen dienen en danken, loven en aanbidden. Wij danken u, Heer Jezus, voor uw bange, bittere dood buiten de Godstad. Dat u dat hebt willen doen duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. O Heilige Geest, dat het nou uw welbehagen is en het welbehagen van de Vader en van de Zoon is, om dat evangelie aan de harten van ons te heiligen. Daar bidden we ook al. En daar danken wij u voor. Ga u met ons van hier. Doe ons leven ziende op deze Jezus, die nu ter rechterhand God zit. Ons zo leven dat we het weten. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. U bereidt die stad. U hebt het uitgeroepen, Heere Jezus. Het is volbracht. Daarvoor had u gezegd: ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, zo kom ik weder tot u. En zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn mocht waar ik ben. En u bent de weg, de waarheid en het leven. De toegang tot de Vader. O, doe u het. Kon het zijn aan ons allen. En van u uit kan het. U bent almachtig. U werkt. Al genoegzaam, o, doet u het door de kracht van uw woord en uw geest. Wij willen u danken voor deze dag. Wij willen u smeken om datgene wat wij nodig hebben in de rest van deze week. Op school, thuis, op het werk, langs de weg. We willen om die zegen van u smeken voor land en volk. Die zegen van u smeken ook aanstaande woensdag bij de verkiezingen voor de Statenprovinciaal. Heere God, geef u dan ook mannen en vrouwen die gekozen worden. Mannen en vrouwen die opzien tot u. Die u, Heere Jezus, nodig hebben. Geef dat in dit land ook nog. Uw naam. Gelasterd, maar veel meer geprezen zal worden en gediend. U bent het zo waard. En verder, Heer, wat zullen we u nu nog vragen? Laat dit het laatste mogen zijn van deze dienst. Als het u behaagt, iemand van ons, of meerdere van ons, deze week uit dit leven te roepen. Geef dan dat het waar mag zijn wat we nu gaan zingen. Hij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw. eerbiedig gebeten. Of dat willen we zingen, moet ik zeggen. Maar het zingen, dat mag een gebed zijn. 12e van 73. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.